Hallo, welkom bij alweer de tweede aflevering van de Cassatiecast Strafrecht. Op de aan deze podcast verbonden website www.cassatiecast.nl vind je de show notes die bij de afleveringen horen. Voor elke aflevering heb ik een pagina gemaakt met een overzicht van de behandelde arresten en conclusies. Je vindt er ook een samenvatting van de betreffende uitspraken en ook een handige link natuurlijk naar de uitspraak, de volledige uitspraak op rechtspraak.nl. En wil je de uitzendingen van de Cassatiecast automatisch ontvangen, dan moet je je uiteraard abonneren via Spotify op de podcast. Snel naar de uitspraken van vandaag. Het zijn de uitspraken van 18 januari 2022. En ik heb vandaag voor je in de aanbieding 8 arresten en 2 conclusies. Welke thema's komen er vandaag aan de orde? Zijn onder andere valsheid in geschrift, de wijziging van het tijdstip van de zitting, het vluchtelingenverdrag, stukken ingebracht in het Kroatisch, gooien met ammoniak en zwaardvis die je beter niet kunt eten. Maar ik begin met de belangrijkste arresten van vandaag. Dat zijn 2 arresten die zijn gewezen door de Grote Kamer van de Hoge Raad. Dat wil zeggen dat ze door 5 raadsheren zijn gewezen. Normaal zijn dat er 3. En als er een arrest is gewezen met 5 raadsheren, dan betekent dat ook dat alle raadsheren van de strafkamer hebben deelgenomen aan de beraadslaging. Dus ze hebben allemaal vergaderd over wat er uit deze uitspraken moest gaan komen. En de eerste is nummer 21, Eckley, eindigend op 21. En die gaat over het aanwezigheidsrecht. In deze zaak was de verdachte gedagvaard voor een bepaalde dag, een bepaalde tijd. Maar op een later moment kwam er bij het ressourcepakket toch de behoefte op om de zitting iets eerder te laten beginnen. Maar liefst 10 minuten. Dat hebben ze aan de verdachte willen kenbaar maken door hem een brief te sturen. Dus een gewone brief. Dus hoewel een dagvaarding normaal gezien wordt betekend aan de verdachte, is dit gewoon met een gewone brief gegaan aan het adres van de verdachte. De verdachte is niet verschenen en niet ontvankelijk verklaard in het hoger beroep, omdat er ook eerder niet al bezwaren waren opgegeven tegen het vonnis van de rechtbank. En in de cassatieprocedure werd er dus over geklaagd dat het Hof niet even had gewacht tot die 10 minuten om waren, tot het originele zittingstijdstip er was, om dan te kijken of de verdachte was verschenen. De advocaat-generaal die ging er eigenlijk wel in mee. Nou, die zegt van nou, het Hof had in ieder geval moeten onderzoeken of die verdachte alsnog op het oorspronkelijke zittingstijdstip was verschenen. Nou, de Hoge Raad die gaat er toch aan voorbij. De Hoge Raad zegt namelijk, de wet regelt niet hoe de wijziging van het tijdstip van een zitting aan de verdachte bekend moet worden gemaakt. Op zich volgt uit de wet wel dat je de tijdstip zou kunnen wijzigen, maar hoe dat dan kenbaar moet worden gemaakt aan de verdachte, daarover zwijgt de wet. Dan zegt de Hoge Raad van ja, je kan natuurlijk in de eerste plaats eraan denken dat je een aanzegging betekent, dus wel via betekening een aanzegging van het gewijzigde tijdstip. Of dat je gewoon een hele nieuwe dagvaarding of oproeping uitbrengt en betekent onder gelijktijdige intrekking van de oorspronkelijke dagvaarding of oproeping. Nou, in deze zaak is dus een andere werkwijze gevolgd. Hè? Er is gewoon een brief gestuurd naar de verdachte. Maar desondanks zegt de Hoge Raad het oordeel van het Hof dat de verdachte dus vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn recht om in zijn tegenwoordigheid te worden berecht. En dat dus tegen hem ook verstek kon worden verleend. Ja, dat is niet onbegrijpelijk. De Hoge Raad zegt wel het kennelijke oordeel. Dus zo letterlijk staat het er niet in het arrest van het Hof, maar zo leest de Hoge Raad dat dan. En daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking de volgende omstandigheden. Namelijk dat het een vervroeging is met slechts 10 minuutjes. Dat dat ook in die brief naar de verdachte is kenbaar gemaakt. Dat ook telefonisch nog contact is geweest tussen de griffier en de raadsman van de verdachte toen de zitting eenmaal begonnen was en bleek dus dat hij niet verschenen was. Overigens zie je in de conclusie van de advocaat-generaal dat het antwoord van de raadsman was van ja, ik heb geen contact meer met die meneer en ik ga hem ook niet bijstaan, want ik acht me niet gemachtigd. Dus heel veel heeft dat contact nu ook weer niet opgeleverd. En het laatste is, en dat is denk ik ook wel een belangrijk punt, dat de Hoge Raad meeweegt, is dat het niet is aangevoerd in de cassatieprocedure dat de verdachte zich dan wel op die oorspronkelijke aanvangstijd bij het Hof had gemeld. Dus ervan uitgaande dat hij dan wel die brief heeft ontvangen. Als het nou echt zo was geweest dat meneer daar echt die 10 minuten later, dus op het oorspronkelijke zittingstijdstip, bij het Hof had gestaan, dan had je misschien een punt gehad, maar dan had je dat natuurlijk bij de Hoge Raad wel moeten aanvoeren. Dus in de cassatieschriftuur moeten aanvoeren. Nou, dat is niet gebeurd. En al bij al zegt de Hoge Raad, dit beroep verwerpen we. Dan hebben we nummer 16. En dat is ook zo'n arrest wat in een samenstelling van 5 raadsheren is gewezen. Dat gaat over het voorhanden hebben van voorwerpen bestemd voor hennepteelt. Dat is in ieder geval waar de zaak over gaat, hè? Artikel 11a opiumwet. In cassatie spitst het zich toe op de vraag van het overleggen van de stukken in hoger beroep. Of er nog in hoger beroep stukken kunnen worden ingebracht. En in hoeverre daar ook dan weer het Hof rekening mee moet houden in het te wijzen arrest. De cassatieadvocaat die klaagde dat de stukken die bij de terechtzitting in hoger beroep waren overgelegd aan het Hof, dat die niet bij de beraadslaging werden betrokken. Nou, waar het om ging in deze zaak was dat de verdachte stelde van ja, ik heb weliswaar die spullen in mijn bezit gehad in Nederland, maar ik had helemaal geen criminele intentie tot illegale hennepteelt in Nederland, want ik heb een bedrijf in legale hennepteelt in Kroatië en daar waren die spullen voor bestemd. Die moest ik daar nog naartoe brengen om daar dus op legale wijze hennep te telen. Dat heeft hij aangevoerd ook, die verdachte, op de eerste zitting in hoger beroep. Nou, toen heeft het Hof gezegd, dan schorsen we de zaak, zodat jij stukken kunt aanleveren waaruit dat blijkt. Hè, dat je inderdaad een bedrijf hebt in Kroatië wat aan legale hennepteelt doet. Daarbij werd op die terechtzitting de afspraak gemaakt dat uiterlijk 2 weken voor de inhoudelijke behandeling van het Hof, dat die stukken door de verdediging zouden worden aangeleverd en wel vertaald in het Nederlands. Nou heeft de verdediging die stukken niet voor de zitting ingediend, maar wel op de zitting een aantal stukken overgelegd. Maar die waren dus deels in het Nederlands, deels in het Engels en zelfs ook deels in het Kroatisch gesteld. Dan kan de verdediging, hè, dan vraagt het Hof om uitleg van hoe zit dat met die Kroatische stukken, wat staat er eigenlijk in, want wij spreken geen Kroatisch. Nou, de raadsman sprak geen Kroatisch, de verdachte gaf aan dat hij nog Kroatisch aan het leren was, dus ook niet zo 1, 2, 3 kon vertalen wat daar stond, maar wel een aantal woorden kon duiden en dat zou dan moeten duiden op cannabis bijvoorbeeld. Maar hij geeft niet concreet aan van ja, daar staat in die stukken dat ik inderdaad een bedrijf heb in Kroatië, dat ook in hennepteelt doet en dat daar ook een vergunning voor is en dat dat wordt toegestaan door de Kroatische autoriteiten. Nou, dan wijst het Hof arrest en dan veroordeelt het Hof de verdachte alsnog. Als ze zeggen van ja, je hebt niet aannemelijk gemaakt dat je inderdaad die illegale hennepteelt in Kroatië bedreef. Je hebt dan wel stukken aangeleverd, maar dat was te laat. Was niet vertaald in het Nederlands. En we hebben ze wel bekeken, maar van wat wij eruit kunnen opmaken, kunnen we er in ieder geval niet uithalen dat dus die legale hennepteelt in Kroatië daadwerkelijk bestond. De advocaat-generaal die vindt dan vervolgens wel dat de zaak over moet. Die zegt van ja, het is een beetje raar dat het Hof aan de ene kant wel naar die Kroatische stukken ook verwijst. En ja, ook dat zelf lijkt te hebben geïnterpreteerd, terwijl ze dus geen Kroatisch kennelijk spreken. En anderzijds dat toch weer buiten beschouwing laten. In ieder geval ervan uitgaat dat er niet in staat wat er volgens de verdediging in staat. Maar de Hoge Raad komt tot een andere beslissing, een andere afweging. Die vindt namelijk dat het Hof tot uitdrukking heeft gebracht dat het dus kennis heeft genomen van de stukken en van wat de verdediging daarvan heeft opgemerkt. En op grond daarvan heeft geoordeeld dat het niet noodzakelijk was om die stukken te laten vertalen. En volgens de Hoge Raad was het Hof ook niet gehouden om nader in te gaan op de inhoud van die stukken. Dus het cassatieberoep wordt verworpen. Het volgende arrest wat ik zal bespreken is nummer 31. Die zaak gaat over het gebruik van een vals Pools rijbewijs. Artikel 231 strafrecht. In die zaak is de Hoge Raad het wel eens met de advocaat-generaal. Verwijst ook naar de conclusie als het gaat om de motivering van de beslissing. En dan gaat het over de reactie van het Hof op een niet-ontvankelijkheidsverweer. Wat was gebaseerd op artikel 31, lid 1 van het Vluchtelingenverdrag. In die bepaling staat kort gezegd dat je als staat geen straf mag opleggen voor onrechtmatige binnenkomst of onrechtmatig verblijf van vluchtelingen die onder de rijkwijde van het verdrag vallen. De Hoge Raad heeft in eigen jurisprudentie al bepaald dat ook het bezit van een vals identiteitsdocument, dat daarmee te maken heeft en dat je dan ook geen straf voor mag opleggen als iemand vluchteling is. Als je uit een oorlogsgebied komt en zelfs zonder enig document misschien de reis heeft gemaakt naar het land waar hij asiel wil aanvragen en daar eventueel ook een vals document voor heeft gebruikt, dan mag je daar ook geen straf voor opleggen als het echt een vluchteling dus is. Maar de vraag is natuurlijk van, ja, valt iemand onder het vluchtelingenverdrag of niet? Wanneer kun je daarvan uitgaan? En wanneer kun je zeggen van, nou, ja, dit is duidelijk geen vluchteling. Dit is iemand die hier met andere motieven is. Dus die kunnen we gewoon ook aanrekenen dat hij een vals rijbewijs bij zich draagt. In dit geval was er in het kort wel verweer opgevoerd, hè, een beroep gedaan op dat artikel. Gezegd van het OM is niet ontvankelijk als cliënt inderdaad als vluchteling moet worden aangemerkt. Nou, de advocaat-generaal die haalt oude rechtspraak aan in 2012 en 2013 van de Hoge Raad. En op grond daarvan zegt hij, had het Hof het verweer slechts mogen verwerpen als het onverwijld en zonder nader onderzoek had kunnen vaststellen dat de vreemdeling geen vluchteling is in de zin van het vluchtelingenverdrag. Maar het Hof heeft slechts overwogen dat een situatie als bedoeld in die bepaling zich in casu niet voordoet. Maar ze zeggen dus eigenlijk niet waarom. En dan zegt de advocaat-generaal, gelet op wat de verdachte zelf heeft verklaard en ook gelet op de omstandigheid dat hij ook in hoger beroep kennelijk nog in een asielzoekerscentrum verbleef, ja, is die verwerping van het verweer daarmee echt ontoereikend gemotiveerd en de Hoge Raad is daar dus in meegegaan. Dan wordt het nu tijd voor onze zwaardviszaak van vandaag. Dat is de ECLI, eindigend op nummer 34. Het ging in die zaak om het gebruik maken van een vals geschrift. De verdachte had namelijk een PDF-bestand gestuurd naar de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit. En daar stond een niet bestaande testuitslag voor zwaardvis in. Er was namelijk een melding gedaan van het bedrijf van de verdachte dat er een partij zwaardvis was aangetroffen met een te hoge dosis kwik daarin. Er schijnen nogal veel zware metalen voor te komen in zwaardvis en aanverwante vissoorten. En dat is natuurlijk niet goed voor de volksgezondheid. Dus er was een melding gedaan. Nou, op grond daarvan heeft de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, heeft een onderzoek gestart, een inspectie gedaan. En daarbij kwam ter sprake, die inspectie, misschien was het wel meer een inval dan een inspectie. Maar daarin was in ieder geval door de NVWA gevraagd aan die verdachte van luister, heb je wel eens die partijen laten testen? Daarop had de verdachte aangegeven dat dat wel het geval was. En toen vroeg natuurlijk de NVWA om bewijzen. Dus toen heeft die uiteindelijk ook een dag na die inspectie, heeft hij dus dat PDF-bestand waar het in deze zaak om gaat, naar de NVWA gestuurd. Nou, dat PDF-bestand was pas 9 minuten voor de verzending aangemaakt. En toen de NVWA daar zich verder in ging verdiepen, dat bestand ging onderzoeken, toen bleek wel al vrij snel dat dat bestand niet op waarheid berustte. Dat het een vals bestand was, of in ieder geval een valse inhoud had. Uit dat bestand zou moeten blijken dat een ander bedrijf, dat die de test hadden gedaan. Nou, daar werd geïnformeerd en daar bleek dat die test zoals die daarin in dat bestand stond, in ieder geval niet door dat bedrijf gedaan was. Dus die ontkende dat. En bovendien had de verdachte later in zijn verhoor ook verklaard dat in die betreffende periode er alleen tonijn getest werd, dus geen zwaardvis. De verdediging in deze zaak zal het een beetje kinderachtig hebben gevonden dat de NVWA dat document nog zo nauwkeurig ging onderzoeken. Want wat was er nu het geval? Al anderhalf uur nadat die mail was gestuurd met dat bewuste document erbij, heeft die verdachte contact gelegd met de NVWA en gezegd, ik heb abusievelijk, dus per ongeluk in de haast, heb ik dat verkeerde document verstuurd. Ik had dat document niet moeten versturen. Dat is ook inderdaad niet een document wat op waarheid berust. Ik stuurde juist de documenten na. Nou, daar is hij vervolgens ook na een uurtje of zo weer op terug moeten komen, omdat bleek dat er dus uiteindelijk helemaal niet getest was. Maar de verdachte is dus wel binnen anderhalf uur al teruggekomen op die mail, dus op het gebruik van dat vervalste stuk. En dat was dan ook het verweer dat namens de verdachte bij het Hof werd gevoerd. Namelijk dat er geen sprake was van opzet. Het Hof verwerpt dat verweer. Die zegt, weliswaar kunnen we niet hard maken dat er sprake was van vol opzet. Maar voorwaarlijk opzet achten we wel aanwezig. De advocaat-generaal is het daar niet mee eens. Die vindt dat de verdediging gelijk heeft in de cassatiefase. En wijst dan met name op dat die mededeling is gedaan, dus die mededeling anderhalf uur na het verzenden van de mail. Daarvan zegt de advocaat-generaal van ja, dat is echt wel een relevante contra-indicatie voor de bewuste aanvaarding van de kans dat dat mogelijk een document is wat niet helemaal in de haak is. Nou, de Hoge Raad die gaat daar aan voorbij en die zegt eigenlijk van ja, het oordeel dat de verdachte ten tijde van het versturen van het document bewuste aanmerkelijke kans heeft aanvaard, dat hij een vervals document zou versturen, dat is niet onbegrijpelijk. En daar doet volgens de Hoge Raad dus niet aan af dat hij anderhalf uur na de verzending van die mail aan de NVWA heeft laten weten dat hij dus dat abusievelijk en in de haast had verstuurd en het verkeerde document had verzonden. Nou, dat is toch een pittige uitkomst voor die verdachte, denk ik, want er is toch 120 uur taakstraf opgelegd door het Hof en die zal de betreffende verdachte dus moeten gaan uitvoeren. Dan nog wat kortere uitspraken waarin niet heel veel bijzonders is gebeurd. Eerst nummer 33, een zaak over meerdere inbraken. Daar had de verdachte geklaagd, in ieder geval zijn raadsman had geklaagd over de overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep. Maar dat was eigenlijk meer tot een opmerking beperkt gebleven dan dat het een heel onderbouwd standpunt was geworden. De conclusie van de advocaat-generaal was wel op de hand van de cassatieadvocaat. Die vond dat er net voldoende was aangevoerd in hoger beroep om het nog als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, als een verweer waarop gereageerd moet worden, aan te merken. De Hoge Raad zegt van ja, het Hof had daar echt geen uitdrukkelijk onderbouwd standpunt in hoeven onderkennen. En had er ook niet op hoeven reageren dus. Dus dat cassatieberoep wordt verworpen. De Hoge Raad zet wel nog de vervangende hechtenis, die was opgelegd bij de schadevergoedingsmaatregelen, om in gijzeling, eigenlijk een standaard actie voor wat oudere arresten bij het Hof voor de inwerkingtreding van de wet USB. Dan hangt die zaak hangt samen met nummer 32. Daarin werd geklaagd over het LVS-oriëntatiepunt waarnaar het Hof had verwezen. Er werd geklaagd van ja, eigenlijk hebben ze het verkeerde oriëntatiepunt gebruikt. En de advocaat-generaal is er eigenlijk vrij kort over, want die vindt dat wel gewoon het goede oriëntatiepunt is gehanteerd, namelijk dat voor diefstal uit een auto. En die concludeert dan ook tot verwerping van het beroep en daar gaat de Hoge Raad in mee en die verwerpt het beroep zelfs ook weer met artikel 81 RO. Dan nummer 35, dat is een herzieningszaak. Het ging om een zaak over afdreiging. Nou, daar werd in de herzieningsaanvraag aangevoerd dat het Hof een lagere straf zou hebben opgelegd aan de aanvragen als in ieder geval het Hof rekening had gehouden met hetgeen wat in het herzieningsverzoek is opgenomen. Daar zegt de Hoge Raad onder de term minder zware strafbepaling in de zin van artikel 457 lid 1 strafvordering moet worden verstaan een strafbepaling die een minder zware straf bedreigt. Een opleiding van een andere, een minder zware sanctie of een niet opleggen van een sanctie valt daar gewoon niet onder. Dus alleen al daarom is de aanvraag kennelijk ongegrond en wordt die door de Hoge Raad afgewezen. De laatste zaak die ik wil bespreken is nummer 2. Een diefstal met geweld was dat. En daar gaan we het hebben over het gooien van ammoniak. Daar was de verdachte met een medeverdachte in een woning. En daar was ook de aangever bij. Daar zou een drugsdeal gaan plaatsvinden. En op enig moment heeft de medeverdachte van deze verdachte plotseling een glas met ammoniak in het gezicht van de aangever gegooid. En deze ook weer vastgepakt en volgens mij nog wat meer geweld gebruikt. En vervolgens heeft de verdachte eigenlijk direct dat geld afgepakt. Hij heeft ook verklaard dat hij dat geld alleen maar had kunnen afpakken doordat zijn medeverdachte die aangever vasthield. De verdachte klaagde in cassatie dat het Hof had bewezen verklaard ook het opzet op het door de medeverdachte gepleegde geweld. Ja, daar is de advocaat-generaal ook vrij snel klaar mee. Die zegt van ja, het hangt zozeer met elkaar samen, het volgt elkaar zo snel op. Dus dat gooien van het ammoniak in het gezicht, waar dus de aangever behoorlijke vermindering van het gezichtsvermogen aan had overgehouden. En het vervolgens afpakken van het geld door de verdachte, dat gewoon als medeplegen gezien moet worden. Er zit zo'n duidelijke samenwerking in dat het Hof dat best bewezen had kunnen verklaren. En de Hoge Raad is het ook hier eens met de conclusie en verwerpt het beroep met 81 RO. Dat waren de arresten van vandaag. Dan heb ik als gezegd nog twee conclusies die vandaag zijn genomen en gepubliceerd. De eerste is nummer 28. Dan moet je in de ECLI HR vervangen door PHR als je die wil opzoeken. Maar je kunt natuurlijk het gemakkelijkste naar die conclusie toe via de link op de website in de show notes. Waar gaat het om in deze zaak? Nou, het gaat erover dat in het nadeel van de verdachte in de straftoemeting was meegenomen dat hij eerder onherroepelijk tot gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar was veroordeeld voor het plegen van 2 straatroven en witwassen en dat hij bij die straatroven eveneens in elk geval volgens de lastenlegging in die zaak een vuurwapen had gebruikt. En van het laatste zei het Hof zelf al in terecht dat ze dat ambtshalve wisten. Daar was daar natuurlijk over geklaagd. In de eerste plaats werd er geklaagd omdat in het uitreiksel van de justitiële documentatie van die verdachte juist stond dat in die zaak waarnaar verwezen wordt dat daar een vrijspraak bij zat. Dus hij is helemaal niet veroordeeld voor 2 straatroven en witwassen, maar voor 1. Bovendien blijkt er verder nergens uit dat er inderdaad eens een vuurwapen zou zijn gebruikt. Dus het Hof betrekt eigenlijk in zijn beoordeling ook omstandigheden die niet op het onderzoek ter terechtzitting aan de orde zijn geweest, ook niet in het dossier van deze zaak stonden. En dat maakt dus dat volgens de advocaat-generaal deze zaak opnieuw moet, in ieder geval voor de strafoplegging. Dus omdat het uitreksel in justitiële documentatie onjuist is gelezen door het Hof en omdat het Hof gebruik maakt van omstandigheden, van feitenomstandigheden buiten de zaak. De tweede en laatste conclusie eindigt op nummer 38. En dat is een ontnemingszaak. Daarin werd met name ook geklaagd over de matiging van de betalingsverplichting vanwege de overschrijding van de redelijke termijn. Daar zet ook de advocaat-generaal het toetsingskader voor de redelijke termijn in ontnemingszaken weer mooi uiteen. Maar verder concludeert hij eigenlijk dat het beroep moet worden verworpen. En tussen de regels door lees je ook wel een beetje dat de advocaat-generaal vindt dat de cassaties door ervaren en gespecialiseerde cassatieadvocaten beter kunnen worden gedaan. Dit was dan weer de cassatiezaak voor deze week. Graag tot de volgende week. Voor nu, bedankt voor het luisteren.